Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan u zingen zoals aangegeven Psalm 92, de versen 2 en 8. En wat de collecten in deze dienst betreft, de eerste collecte is bestemd voor de centrale diaconie. En de tweede is voor de instandhouding van de eredienst en het wijkwerk. En de derde collecte voor het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven als het zover is. We gaan dus nu zingen Psalm 92, de vers 2 en 8. Wij gaan luisteren naar de wet des Heren. En we zingen gezang 1 is dat. De 10 geboden en daarvan het 9e vers. Och, of wij uw gewoon volbrachten. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, want 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten wij bidden. Getrouwe God en Vader, in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons uitnodigt om weer plaats te nemen in uw huis onder uw woord. U bent gastvrij en u wilt ons verzadigen met het goede van uw huis, opdat wij zouden beseffen dat we bij brood alleen niet kunnen leven, maar alleen bij dat hemelse brood, uw woord, dat u tot ons wilt spreken. Uw woord, dat een eeuwig blijvend woord is, en dat al zoveel eeuwen, geslachten die voor ons gingen, hebben getroost en gesterkt en vermaand. En ook ons wilt ge vermanen, troosten en leiden door uw woord. En ook de geslachten die na ons komen. Van kind tot kind gaat u door met de rijkdom van uw verbond. En u wilt ons dat betuigen. En wij bidden u, wil daaraan u paren de kracht van uw Heilige Geest. Opdat ons hart wordt ingenomen door u. Want dat hart van ons, daar kunnen we niet op pochen. En willen ons met meer en meer van overtuigen dat in ons, in ons vlees, in ons hart geen goed woont. Dat daar sluimert de lust, de begeerte tot alle kwaad. En ten diepste de haat tot u en tot de naaste. Want we zijn grote liefhebbers van onszelf. Wil ons daarin ontdekken en wil ons geven dat wij de toevlucht leren vinden tot uw lieve Zoon die gij gezonden hebt, de middelaar van uw verbond. Wij zijn brekers van het verbond. Hij heeft alle wetten volkomen vervuld en al uw beloften aan ons verzegeld. Heer, wij bidden van u. Geef ons een open oor en geef ons een open hart voor de rijkdom van de liefde die u ons betoont in de gave van uw Zoon die voor ons gekruisigd en opgestaan is. Gedenk ons vanmorgen in spreken en luisteren en geef ons ieder ons bescheiden deel nadat wij nodig hebben. En wij bidden het in de vergeving van al onze zonden, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We gaan nu over tot de schriftlezing. En u vindt die schriftlezing dus in het Oude Testament. En wel in het boek Samuel. En u ziet, we zullen een behoorlijk stuk lezen om het verband te begrijpen. Uit 1 Samuel 5, vanaf het eerste vers tot in 6, het hoofdstuk. En dan lezen wij door tot het negende vers. De Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Eben-Haezer naar Asdod gebracht. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Maar toen de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen zij de volgende dag 's morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel. Alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven. Daarom betreden de priesters van Dagon en alle die in het huis van Dagon komen de drempel van Dagon in Asdod niet tot op deze dag. En de hand van de Heere drukte zwaar op de inwoners van Asdod en tijzerde hen. Hij trof hen, namelijk Asdod en de bijbehorende gebieden, met gezwellen. Toen de mannen van Asdod zagen dat het er zo aan toe ging, zeiden ze: laat de ark van God van Israël niet bij ons blijven, want zijn hand drukt zwaar op ons en op Dagon onze God. Daarom stuurden ze boden en brachten al de stadsvorsten van de Filistijnen bijeen en zeiden: wat zullen wij met de ark van de God van Israël doen? En die zeiden: laat de ark van de God van Israël naar Gat overgebracht worden. Daarom brachten zij de ark van de God van Israël daarheen over. En het gebeurde, nadat ze hem overgebracht hadden, dat de hand van de Heere op de stad drukte en zeer grote verwarring ontstond. Want hij trof de inwoners van die stad van klein tot groot en ze kregen gezwellen. Toen stuurden zij de ark van God naar Ekron. Het gebeurde echter, toen de ark van God in Ekron kwam, dat de inwoners van Ekron het uitschreeuwden: ze hebben de ark van de God van Israël naar mij overgebracht om mij en mijn volk te doden. Daarom stuurden ze boden en brachten al de stadsvorsten van de Filistijnen bijeen. En zij stuurden de ark van God van Israël weg. Laat hem terugkeren naar zijn eigen plaats, zodat hij mij en mijn volk niet zal doden. Er was namelijk een dodelijke verwarring in de hele stad en de hand van God drukte er zeer zwaar. De mensen die niet stierven, ze werden getroffen met gezwellen, zodat het hulpgeroep van de stad opsteeg naar de hemel. Toen de ark van de Heere 7 maanden in het land van de Filistijnen geweest was, riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers. En ze vroegen: wat zullen wij met de ark van de Heere doen? Laat ons weten waarmee we hem naar zijn eigen plaats moeten terugsturen. En ze zeiden: wanneer u de ark van de God van Israël terugstuurt, stuur hem dan niet leeg terug, maar doe hem beslist een schuldoffer toekomen. Dan zult u genezen worden en zal u bekend zijn waarom uw hand niet van u werkt. Toen zeiden ze: wat voor schuldoffer zullen wij hem doen toekomen? Ze zeiden: 5 gouden gezwellen en 5 gouden muizen, overeenkomstig het aantal van de stadsvorsten van de Filistijnen. Want 1 en dezelfde plaag treft u allen en uw stadsvorsten. Maak beeldjes van uw gezwellen en beeldjes van uw muizen, die het land te gronden richten, en geef eer aan de God van Israël. Misschien zal hij de druk van zijn hand op u, op uw goden en op uw land verlichten. Waarom zou u uw hart vermurwen, onvermurbaar maken, zoals de Egyptenaren en de farao hun hart onvermurbaar maakten? Lieten ze hen niet wegtrekken, toen hij zijn macht aan hen bewees, zodat ze konden gaan? Nu dan, neem een nieuwe wagen, maak die gereed, en neem twee zogende koeien, waarop nog geen juk gekomen is, span de koeien voor de wagen, en breng hun kalveren achter hun vandaan terug naar huis. Neem de ark van de Heer en zet hem op de wagen en leg de gouden voorwerpen die u hem als een schuldoffer doet toekomen in het kistje ernaast. Stuur hem vervolgens terug en laat hem gaan. En let dan op, als hij de ark, de weg van het gebied van Bet-Semes inslaat, heeft hij ons dit grote kwaad aangedaan. Maar zo niet, dan weten wij dat niet zijn hand ons getroffen heeft. Dan is het ons toevallig overkomen. Tot zover deze geschiedenis, waar we met elkaar samen over willen gaan nadenken. Maar dan zingen we nu uit Psalm 135. We beginnen met vers 3 en dan daarna de versen 8, 9 en 10 en dan tenslotte vers 12. Dus we zingen 5 coupletten van Psalm 135. Gemeente, we hebben een hele merkwaardige geschiedenis voor ons. De ark van het verbond van de God van Israël, dat had voor dat volk een hele diepe betekenis. Die stond in het heiligdom, maar achter het voorhangsel. In het heilige der heiligen. En die ark was het teken, we kunnen ook zeggen de garantie, van de tegenwoordigheid van God. Hij woonde te midden van zijn volk. Hij was werkelijk tegenwoordig. We noemen dat ook wel de presentia realis, de werkelijke tegenwoordigheid. Zoals wij dat ook beleiden, dat God tegenwoordig is, waar zijn woord wordt bediend en waar het sacrament van de heilige avondmaal wordt bediend. Maar toen was het teken van Gods presentie, zijn aanwezigheid, dat was dus de ark. Nu lezen we ineens Samuel dat notabene de ark van God in ballingschap is bij de Filistijnen. Want Israël was al heel lang in strijd gewikkeld met het volk van de Filistijnen. Je zou ook kunnen zeggen Palestijnen. Dat is een volk wat van het westen was binnengedrongen. Een ondernemend volk en een krijgszuchtig volk. En dat had daar steden gebouwd, 5 steden. En zij deden steeds uitvallen en aanvallen in Israël. En dat volk van God kon daar niet tegenop. Zij hadden ook, om zo te zeggen, het monopolie van de wapens. Alle smeden hadden zij. En Israël was ongewapend. Ze konden het niet overwinnen tegen dat machtige volk. En wat deden ze? Toen lieten ze de ark uit het heiligdom in Silo halen. En die moest dan aan het front komen als een teken dat God aan hun kant was. En als God zelf in hun middel was en aan hun kant, dan zouden zij de Filistijnen wel overwinnen. Maar intussen was het in Silo ook een ramp. Toen de oude hoge priester Eli hoorde dat de ark gevangen genomen was, en zijn zoons hadden die meegenomen, en daar was hij natuurlijk niet mee eens, maar hij kon zijn zoon niet de baas. Toen viel hij van zijn stoel, toen hij de tijding hoorde, en hij brak zijn nek. En zijn schoondochter, in verwachting, ging plotseling over in barensnood. En stervende gaf ze aan het kind de naam Ikabod. Een betekenisvolle naam. I betekent weg. Kabod, weg. En wat is kabod? Dat is een geweldig Hebreeuws woord, maar het betekent de heerlijkheid die God bij zichzelf heeft. En die heerlijkheid die hij aan zijn volk meedeelt. Dat is zijn tegenwoordigheid, die ark. Weg is de heerlijkheid. En toen ging het helemaal mis. Zoals het altijd misgaat als mensen denken dat zij wel over God kunnen beschikken. En dat geldt voor Israël zelf, maar dat geldt evengoed voor de Filistijnen. Ze hadden de ark buitgemaakt en als een oorlogstrofee nemen ze die mee naar de tempel van hun afgod Dagon. En als een dankbetuiging voor de overwinning geven zij die ark daar aan hem. Dagon is eigenlijk een korengod. Een god die de oogst, de vruchtbare oogst geeft. Volgens de Filistijnen dan natuurlijk. Maar goed, was de God van Israël werkelijk een buitgemaakte god geworden? Dat dachten de Filistijnen in hun afgodische en in hun heidense voorstellingen. Wij hebben die God nu buitgemaakt. Wij hebben hem gevangen genomen. En wij kunnen nu met hem de spot drijven. De ark die hoort achter dat voorhangsel in het heilige der heiligen. Die wordt daar voor die afgod neergezet. En die kijkt daar voor zover die kijken kan hoog en hooghartig op die ark neer. Zo gaat het in de wereld. Afgoden, lijkt het, die hebben de macht. En veel mensen denken vandaag aan de dag, nou die Bijbel en die God van Israël, dat is een randverschijnsel. Nou ja, er is nog een klein groepje mensen dat nog naar de kerk gaat en die er nog in geloven. Maar als je kijkt wat in onze publicaties hier en daar verschijnt, dan wordt ermee gespot dat er nog mensen zijn die in God geloven. Hij wordt argwanend en hij wordt hooghartig bekeken en naar de rand geschoven. En de beslissingen die genomen moeten worden, die vallen niet meer ten overstaan van God. Maar wij gaan te raden met de uitkomsten van de natuurwetenschap. Of de macht van het geld en van de economie, want natuurlijk het geld is een grote afgrond. En met het inschrompelen van de kerk lijkt het alsof de levende God in de wereld heeft afgedaan. Hij is hier en daar nog, maar hij beheerst het terrein niet meer en hij heeft helemaal niets te vertellen. Er wordt mee gespot. En er is ook onder ons een schrijver, Geert Mak, en die heeft een boek geschreven, Hoe God verdween uit Jor werd. Dat is een plaatsje in Friesland. Een Nederlands dorpje in de 20e eeuw. En dat boek kreeg notabene pas in februari de 46e herdruk. Hoe God verdween uit Jor werd. En wie is die Geert Mak? Hij komt uit een goed gereformeerd gezin. En hij heeft van huis uit, kent hij de waarheid van de schrift heel goed. En dan zeggen we, ja beste meneer Mak, dat u durft te zeggen dat God verdwijnt, dat is een kolossale vergissing. Alsof sociaal-historici met hun kwantitatieve methode en met hun statieken kunnen vaststellen dat God verdwijnt. Dat is immers onmogelijk. Want als God zou verdwijnen, als hij de wereld niet meer met zijn geest in stand zou houden, dan zouden hemel en aarde vergaan. In één moment. Nee, wij leren in de schrift met onze God om te gaan. En dan doen we wel ervaring op. En dan ontdekken we wel eens dat God zich verbergt. Hij verdwijnt niet. Hij is de eeuwige. Maar zoals in de dagen van Israël, moeten ook wij niet erkennen dat als God zich voor ons verbergt, dat zijn eigen volk en zijn eigen kerk heeft gedacht over hem te kunnen beschikken. Zoals Israël deed. Dat we hem inschakelen als we hem nodig hebben en dat we hem uitschakelen als we hem niet nodig hebben. Naar eigen believen. Ligt dat niet in de valse omgang met God, dat hij zich van ons verbergt? Dat is een ontstellende situatie als we dat meemaken. En dat is een aanvechting van ons geloof. En dan is er maar alleen één wapen en dat is het gebed. En dan zeggen we, Heere, onze God, u hebt toch gezegd, ik zal uw God zijn, tot in geslachten. Is er dan niets aan te doen? Moet u dan steeds verder weggedrongen worden uit het leven? Wij mogen toch geloven dat u de God der goden bent. En de heerser en de regeerder en de stuurman van de geschiedenis. Is het dan in deze wereld niet mogelijk dat het openbaar wordt? Dat de afgoden niets zijn dan ijdelheid? Ze wisten bij de Filistijnen geen raad. En ze dachten eerst, die God van Israël heeft afgedaan. En dat heeft de geschiedenis bewezen en nu zijn wij de baas. En dat hij er was, dat is door de feiten achterhaald. Dat noemen ze tegenwoordig een exponent van een overwonnen cultuur. Dat was vroeger nog mensen die erin geloofden, maar wij zijn veel wijzer, wij doen dat niet meer. Voorbije tijd. En zouden ze 's avonds nog grapjes gemaakt hebben? Dat ze die God in de macht hebben nu. Maar helemaal rustig hebben ze zich toch niet gevoeld. En dat kan ook niet. Want als wij denken God te kunnen overwinnen of wegdoen, dat brengt altijd een diepe onrust in ieder mens. Het ingeschapen godsbesef, dat laat zich nooit verdringen. De volgende dag staan ze vroeg op, die Filistijnen. En de eerste gang is naar de tempel van Dagon. En wat ze daar te zien krijgen is ontstellend. Een verschrikkelijk schouwspel. Hun God voorovergevallen. En die ligt als in de aanbidding voor de ark. Voor de God van Israël. Die afgod Dagon heeft zich niet op dat voetstuk kunnen handhaven. En de ark staat er, onaantastbaar. Maar goed, ze helpen die God weer gauw overeind en zetten hem weer op zijn voetstuk. Want ze willen hem aanbidden, alsof hun nederlaag niet duidelijk was of onthuld. En wij moeten zeggen, ons modern leven om ons heen, dat zien we toch om ons heen en dat merken wij toch. Dat is ook een camouflage van het godsbesef. Ze hebben God aan de kant gezet. En zeggen ze, och, maar wij hebben toch het een en ander geleerd en we zijn veel wijzer dan vroeger. Vroeger waren de mensen bang voor de bliksem en nu hebben we de bliksemafleider. We denken, we hebben wat geleerd en eigenlijk hebben we niets geleerd. We weten meer, maar zijn we wijzer? God heeft gesproken, zoals hij nog spreekt, ook over het oude christelijke West-Europa en ook Amerika. En toch doen wij alsof we dat helemaal niet gehoord hebben. En we zetten ons leven weer op de oude voet voort. Want u weet toch wel, we zijn de 21ste eeuw binnengegaan in de waan, in de mening dat we nu een gouden ontwikkeling, een gouden tijd tegemoet zouden gaan. Een hele rijke tijd. Tot opeens die aanslag in Amerika. 4 vliegtuigen. In het geheim hadden ze dat gepland. En dan werden die Twin Towers in New York, die werden geveld. En die stortten in elkaar. Dat is de Ground Zero daar. Vlakbij het enorme gebouw van de Verenigde Naties. Een ander vliegtuig is neergestort en een ander heeft in Washington nog een gebouw vernield. Wij moeten zeggen, dat is een voorspel geweest van wat deze eeuw brengt. En we zien het. Vele duivelse en fanatische aanslagen, ze volgen elkaar op. Waarbij we telkens opnieuw getuigen van zijn, want we zien de beelden ervan op ons scherm. In het moderne leven, waarin we denken alles zonder God te kunnen beheersen. Wij zetten de goden opzij en wij geloven in de technologische ontwikkelingen. Maar is dat niet een verhulling van ons fiasco? We weten meer, Maar we zijn niet wijs. We zijn bezig met het oprichten van afgoden. Zoals de Filistijnen met Dagon deden. Zo hebben wij in de moderne tijd ook onze afgoden waarop wij vertrouwen. En ze zijn in hoge mate onbetrouwbaar. En kijk, de volgende dag, het heeft niets geholpen. Dagon ligt weer tegen de grond. Maar nu zo geschonden, je zou zeggen, het is niet meer te herstellen. Zijn hoofd en zijn beide handen afgehouden en die liggen op de drempel. En daar huppelen ze uit eerbied, moet je denken, uit eerbied altijd overheen. Dat blijven ze volhouden. We moeten zeggen, als de God van Israël het toelaat en hij zich als het ware in gevangenis begeeft, dan is dat niet een lot wat hem overkomt. Wel nee, juist andersom. Het is een daad van zijn goddelijke almacht. Hij ontmoet de afgoden op hun eigen terrein. En daar betoont hij zich als de almachtige, de meerdere, voor wie alle afgoden moeten werken. En het dienen van de afgoden en voor ons van alle technische machten, gepaard met het verlaten van de dienst van de levende God, dat noemt de Bijbel dwaas. U leest dat in Psalm. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Eigenlijk moet je zeggen dat in het Hebreeuws staat er, God is er niet. Ze hadden in die tijd nog geen atheïsme. Ze geloofden allemaal in goden. De heidenen hadden een polytheïsme, heel veel godendom. Maar ze zeiden, God is er niet. Hij ziet niet. Nou kan ik mijn eigen gang gaan. Want ze dachten, dat is ook heidens, een God is lokaal gebonden. En als je buiten dat terrein van hem bent, dan? Hij is er niet. De Filistijnen die lijmen de brokstukken weer aan elkaar. En ze richten hun afgod weer op zijn voetstuk. Maar intussen hebben ze ontzettend veel last met die ark van de God van Israël. Zoals iedereen vroeg of laat last krijgt. Als hij tegenover God zijn nederlaag niet wil erkennen. In Asdod, waar de ark, waar Dagon tweemaal gevallen is, voorovergevallen voor de ark, daar is de toestand nu onhoudbaar. Nou, dan wordt de ark getransporteerd. En daarna weer ergens anders heen. Maar overal was het bezoek van de God van de ark een bezoeking voor de mensen. En er brak zelfs een besmettelijke ziekte uit, waar geen kruid voor gewassen was, die gezwellen. En op het veld buiten waren er muizen die danig huis hielden. Wat moet je als Filistijn nu beginnen met zo'n vreemde God die je gevangen genomen hebt? Beter geen gevangen God te hebben. En zeker niet zo'n toornende God. Maar we moeten zeggen, het is nog veel beter zich te bekeren. Te bekeren tot de God van Israël en hem te belijden. Als de schepper van de hemel en van de aarde, die ook ons geschapen heeft, zoals wij er zijn. En hij is de God der goden. Maar dat alles komt bij de Filistijnen helemaal niet aan de orde. Zoals veel mensen alles over hebben voor een rustig leven als ze maar met rust gelaten worden. En dan denken ze er niet aan om hun afgoden die ze aan de hand houden ontslag te geven. 7 maanden duurt het. Let wel op dat getal 7. Duurt die plaag. En nu zijn ze erover eens, dat kan niet blijven. Men moet toch met die vreemde God het op een akkoord gooien. Je moet toch met hem in het reine komen. En dan halen ze er waarzeggers bij. Dat zijn hun profeten, waarzeggers. Tegenwoordig heb je ook mensen. Ze geloven niet in God, maar ze lopen wel naar de waarzeggers. En die kijken dan in de glazen bol. Nou, dwaas. Ze doen een, naar ze denken, een heel verstandig, vernuftig voorstel. Ze zeggen, kijk nou eens naar die Egyptenaren. En die farao. Ze hebben uiteindelijk toch ook, na al die plagen, het volk Israël moeten laten trekken. Nu, neem ook de les ervan. Maak een nieuwe wagen. 2 zogende koeien, waarop geen juk gekomen is. En span die voor die nieuwe wagen. En er wordt ook voorgesteld, ja, je moet er ook nog een schuldoffer aan die God waar je mee in treinen moet komen. Waardoor je geplaagd bent. Je moet een schuldoffer maken. Gouden afbeeldingen van die gezwellen en van de muizen. En dan, ja, als het echt zo is dat de God van Israël jullie bezocht heeft. En het niet een toevallige samenloop van omstandigheden geweest is. Dan zullen die koeien tegen alle reden in hun kalver in de steek laten en de ark naar het grondgebied van Israël brengen. Je moet zeggen, die waarzeggers die waren toch wel een beetje slim. In ieder geval, ze wisten hoe ze met de Filistijnen om moesten gaan. Het is in wezen een heel merkwaardige houding en altijd halfslachtig. Ene tijd zou je moeten erkennen, maar je moet ook nog met de mogelijkheid rekening houden dat het niet zo is. En dan zeggen we, zijn die tekenen van God in die 7 maanden niet genoeg geweest? Niet duidelijk genoeg geweest? Moet God er nog een teken aan toevoegen, voordat het werkelijk overtuigend is? Ah ja, het vertrek van de ark, dat kost het een en ander. Want die gouden voorwerpen, die vertegenwoordigen een grote waarde. En de ark was toch het teken van hun overwinning en dat nu prijsgeven? Het was toch de onderstreving van hun zelfbesef dat zij die God in hun macht hadden? Dat laat je toch niet zomaar los. Nou ja, een offer brengen, als het dan helemaal niet anders kan, vooruit. Maar stel nu dat het alleen maar puur toeval geweest is, dan houden we het geld liever in eigen zak. En daarom vragen ze naar dat grote teken van de val van Dagon nog om een klein teken erbij. En we moeten zeggen, dat is ook mensenkennis. Veel mensen doen het precies zo. God heeft ons een groot teken gegeven. Dat is de zoon van zijn liefde die hij gegeven heeft. Onze Heer Jezus Christus. Dat is Gods barmhartigheid met deze wereld. Zoals Paulus zegt. Die ook zijn eigen lieve zoon niet gespaard heeft. Zal hij ons met hem niet alle dingen schenken. Het grote teken dat God geeft is het kruis. En de opstanding. En dan hoeven we ons helemaal niet af te vragen, bemoeit de Heere God zich wel met ons? Hij heeft zich immers toch altijd met ons bemoeid? Hij heeft ieder van ons geschapen. En ieder mens is een eigen scheppende gedachte van God. Christus is ons in alle dingen gelijk geworden. Het Lam van God, die onze schuld en zonde wegdraagt. Ons in zijn genade opneemt en dat ons verzegelt en betekent in de prediking van het evangelie, maar in de sacramenten van doop en avondmaal. En je moet zeggen, ons hele leven is toch ondenkbaar zonder dat grote teken dat God ons geeft in zijn woord, in zijn verbond, in zijn zoon. En dat is de zoon van zijn liefde, de enige die hij had. spreekt toch wel vanzelf dat hij dan aan ons vraagt om geloof, vertrouwen en bekering. En om de erkenning van zijn grote daden. En dat hij de miskenning van zijn werk ons toch ten zeerste kwalijk moet nemen. Even als van de Filistijnen vraagt onze God ook van u en van mij belijdenis. Welke belijdenis? God is tegenwoordig. Hij is in ons midden. Ook al zien wij hem niet. We kunnen nooit over hem beschikken. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Maar hij heeft zich aan ons geopenbaard. Maar zo'n belijdenis kost ons ook zoveel. Dan moeten wij toegeven dat wij met onze hoogmoed de nederlaag hebben geleden. Dan moeten wij onszelf, ons eigen ik, onze overwinning prijsgeven. En dan beginnen wij te aarzelen. Zou het toch niet een andere oplossing zijn? En achter het grote teken van het kruis zetten wij een vraagteken. En dan moeten we uitkijken. De duivel is, de leugenaar vanaf te beginnen, is altijd bezig met vraagtekens. Altijd een vraagteken achter het woord van God. Vraagteken. En hij fluistert er ons in. Zou Christus ook wel voor mij gestorven zijn? Zouden zijn beloften ook mijn leven gelden? Is het echt waar dat hij ook mijn zaligmaker is? En overal waar de Heere God een uitroepteken zet in zijn verkondiging, en hij zet er zoveel in ons leven, zetten wij een vraagteken. En wat God ons verzekert in zijn openbaring, in zijn woord, door zijn geest, trekken wij in twijfel. Dat is een ongeloof. En dan vragen we toch nog om een klein teken. Een of andere vingerwijzing dat God toch echt werkelijk in ons leven is. En we doen net alsof het hij tot ons, tot mij, nog voor de eerste keer moet zeggen. Als die mij in mijn gevoelsleven nu eens een echt klein bewijsje gaf. Of als die in mijn levensloop eens iets overtuigends gaf. Dan? En zolang dat niet gebeurt, houden wij ons geloof en onze bekering achter de hand. Is het met ons niet vaak net als met die Filistijnen? Die de ark van God vasthielden en moesten loslaten, maar toch vasthielden? Je kunt toch nooit weten? En ze eisen dat hij toch nog opnieuw een demonstratie geeft van zijn goddelijke majesteit. En dan zeg ik, wij leren uit dit voorbeeld dat wij moeten ophouden met nog meer kleine tekenen te vragen. De Bijbel zegt niet voor niets, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Laten we toch in eerbied neerbuigen voor het grote teken dat God geeft. Of is het teken van de dood en de opstanding van onze Heere Jezus Christus niet genoeg? En dat wij het eigendom van deze zaligmaker mogen zijn. En is zijn betuiging, zijn openbaring in woord en sacrament niet voldoende? Moet de Heere God zich niet heel diep bedroeven over die gereserveerde houding? Dat halfslachtig gedoe tussen ja en nee. Over dat altijd nog meer vragen, heel bescheiden, een klein tekentje. Maar om onszelf te kunnen verontschuldigen. Mogen wij hem dat aandoen? Die zich zo duidelijk en zo volkomen, de enige die hij lief had, voor ons geopenbaard heeft. En zou onze heiland, de Heer Jezus Christus, het grote teken van God niet vragen om een verandering, om een vernieuwing van ons leven, waarin wij onze ongelovige reserve opgeven en gehoorzaam worden aan zijn woord, aan zijn appel: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. geef mij uw hart. Zoals hij zei tegen Zacchaeus, kom dan maar heel gauw uit de boom, want ik wil bij jou blijven. En ik wil bij jou maaltijd houden. En de mensen buiten zeiden, moet je eens kijken, bij zonsondag gaat hij naar binnen. Zo'n tollenaar. En Jezus zegt, heden is dit huis zaligheid geschied. Hij is ook een zoon van Abraham, een kind van het verbond. We zeiden, ja, die dwaas, hè, die zegt, er is geen God. Dat is een mokerslag, moet je zeggen, in het moderne atheïsme. En dat is wat wij noemen sinds de verlichting, is dat steeds meer doorgedrongen in het christelijke West-Europa. De mokerslagen van het menselijk verstand, dat denkt alles te kunnen doorgronden. En niet het minst waar het God betreft. En dan moet het Gods begrip het ontgelden. We zeggen, nou, dat is niet meer houdbaar, daar kunnen we vandaag niet meer mee uit de weg. En zo werkt de reden in naam van de wetenschap zich op de openbaring van God. En weet u wat ze zeggen? Dat is de moderne psychologie. Dan zeggen ze, ja, kijk, die mensen die nog gelovig zijn, die hebben een vadercomplex. En ze hebben hun vadergedachten geprojecteerd op de hemelkoepel. Nee, openbaring bestaat niet. Het is allemaal projectie. Projectie van het vadercomplex van een mens. En dan zeggen we, psycholoog, jij liegt. Want dat kun je helemaal niet waarmaken. Dat is geen wetenschap. Wij moeten zeggen, het bestaan van God is niet veilig in deze wereld. Voor de reden. God bestaat niet meer. En het atheïsme vindt gaandeweg veld. En de dwazen leven bij de slotsom, er is geen God. En dan natuurlijk, er is ook geen dood. En er is ook geen hel. En ja, de hemel geloven we nog een klein beetje in. Maar de hel in ieder geval niet meer. Geen God. En dat ze dat durven beweren, is in feite, ze rekenen niet met hem. God speelt geen rol in hun leven. En waar ze God aan de kant zetten, daar wil de mens alle ruimte innemen. Die geeft in het midden. En hij stapt daar rond, hoogmoedig. God bestaat niet. En dat is het overwicht van de menselijke reden. En dat is dan niet alleen verpletterend voor God, maar ook voor de naaste. Want zonder God is er ook geen hooggeroemde medemenselijkheid. Dat is de dwaasheid van de miskenning. Dat God in Christus Jezus al die afgoden, niet alleen van de Filistijnen, maar ook die moderne die wij erop nahouden, uiteindelijk de zonde en de soldij van de zonde is de dood. God heeft al die vijanden allang op hun eigen terrein ontmoet en verslagen. Door het kruis en de opstanding van Jezus Christus. En het geding tussen Christus en de machten, waarover Paulus schrijft in de Colossenzenbrief, dat is geen dubieuze strijd. De toekomst van het koninkrijk der hemelen staat werkelijk niet op losse schroeven. Wij leven, wij mogen leven in een wereld waarin de Zoon van God aan het kruis voor ons heeft uitgeroepen: het is volbracht. En waarin zijn gemeente ook vandaag mag belijden: hij is waarlijk opgestaan. En wij leven in de wereld waarin het Pasen is geworden, waarvan we mogen weten, de dood ligt achter ons en het leven ligt voor ons. En dan moeten we zeggen, wat een dwaasheid om te zeggen dat Pasen niet kan bestaan. dat God niet kan bestaan. Dat is de dwaasheid van het ongeloof. En dan zien we om ons heen hoe allerlei moderne afgoden worden opgericht. Maar al die moderne goden hebben geen mond en ze kunnen niet spreken. Ze hebben oren, ze horen niet. Alle afgoden zijn dode goden. Hoeveel aanhang ze ook vinden. Er is één God. De God van Israël. De God van hemel en aarde. De God der goden. De eeuwig levende God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En tegelijk zuchten gelovigen in aanvechting en bidden, Heere onze God, waarom verbergt u zich voor ons? God kan zich verbergen. En daar maakt de goddeloze uit op, er is geen God. Maar de Godvrezen die weet het, dat God spreekt en hij ziet en hij hoort het gepiep van de raaf. En hij handelt. Hij verhoort eer dat gij geroepen hebt. En daarom mogen we ons aan die openbaring vastklemmen en weten, God die helpt in nood is in Sion groot. Sion, bij de ark der verzoening. En daarom zeggen we, niemand kan het ooit tegenhouden. Dat alles zal uitlopen in de geschiedenis op de rehabilitatie van onze Heer Jezus Christus. Hij is de hoogste profeet, hij is de enige hoge priester en hij is onze eeuwige koning die alle macht heeft in hemel en op aarde. Voor wie eens in die dag alle knie zich zal buigen. En van wie alle tong zal belijden dat hij de Heere is, ook die hem doorstoken hebben. De koning der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 99. God die helpt in nood is in Sion groot. Geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. Laten wij danken. Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat u het telkens weer opnieuw aan ons betuigt. Ik ben de Heere, uw God. De God van het verbond. Zoals u het gesloten hebt met Abraham, de vader van alle gelovigen. Tot in 1000 geslachten. Wij mogen zeggen ontelbaar. Ook tot vandaag mogen wij weten dat u bent geweest de God van onze vaderen. En u wilt het ook zijn van ons. En van onze kinderen. En van onze kleinkinderen. Wij danken u voor de rijkdom van uw barmhartigheid. En van uw ontferming. Zoals u dat hebt waargemaakt. In uw onuitsprekelijke gave. Uw enige die ge lief hebt. Voor ons allen overgegeven. Zult ge ook dan ons niet met hem alle dingen schenken. Heere, wij bidden voor u. Wil de vorst der duisternis met zijn leugens van ons weren. En leer ons vast te staan op uw onfeilbaar en eeuwig woord. Heere, we danken u dat u het ons telkens opnieuw wilt betuigen. En dat we er nooit genoeg van kunnen horen. En geef ons liefde in ons hart om ook telkens onze plaats in te nemen waar uw woord wordt bediend. En wil dat woord zegenen aan ons aller hart, ouderen en jongeren. We hebben uw zegen nodig, meer dan de regen buiten. Zegen ons met uw geest, bedouw ons met uw geest. En geef dat wij met dankbaarheid uit uw huis naar ons huis mogen wederkeren en de zegen mogen meenemen dat u ons tot een God wilt zijn, op wie we aankunnen en die ons nooit en nergens in de steek laat. Hier niet en nergens niet. Heere, wij danken u. Ga met ons en zegen ons in onze alle persoonlijke omstandigheden. Gedenk het werk der zending. Gedenk allen die wij op het hart dragen. Met hun noden, met hun verdriet, met hun rouw en met hun smart. Gij geeft kracht naar kruis. Wil het vermenigvuldigen. En wil in deze wijde wereld het kruis van uw Zoon op hoog oprichten. Opdat vele alle uit alle dwaze duisternis mogen worden getrokken tot uw wonderbaar licht. Heere, wij danken u. Maak het waar. Wij vragen het in de vergeving van onze zonden. In de naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte Psalm 68, daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Draagt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.